avond is 1 Samuel 17, daarvan het 45e vers. 1 Samuel 17, het 45e vers. We lezen het woord God nu al dus. David daarentegen zeide tot een Filistijn: gij komt tot mij met een zwaard en met een spies en met een schild. Maar ik kom tot u in de naam van de Heere der Heerscharen, de God der slagorden van Israël, die gij gehoond hebt. En we zullen in het bijzonder vanavond spreken over dit gedeelte van de tekst, de uitdrukking: met de naam van de Heere der Heerscharen, en dan in het bijzonder de uitdrukking: de Heere der Heerscharen. Gemeente dat Heer, het is vanavond niet mijn bedoeling, ik wil dat graag nog wel weer een andere keer doen, om uitgebreid te spreken over die geschiedenis van de strijd van David en Goliath. Ik heb de geschiedenis in het bijzonder met u gelezen hierom, omdat ik meen dat het goed is om bepaalde Bijbelse uitdrukkingen die vele malen voorkomen, om die eens nader te bezien. En juist daarom kan de prediking helpen om u dieper in te leiden in het geregelde Bijbellezen. U weet wel, broeders en zusters, dat de uitdrukking de Heere der Heerscharen vele malen in de Heilige Schrift voorkomt. We hebben zo even nog uit Psalm 84 gezongen, en daar zongen wij ook die uitdrukking van de Heere der Heerscharen. Wat betekent die uitdrukking? Als ik het allerlei mensen zo ineens eens zou vragen, dan geloof ik dat de uitdrukking zowel vertrouwd zal zijn en dat je wel verschillende antwoorden zult krijgen. Maar wat het nu echt bedoelt in de Heilige Schrift, dat is voor velen niet zo duidelijk. Het is ook een moeilijk uitlegkundige kwestie in de Heilige Schrift. Maar het is zo met moeilijke uitlegkundige kwesties, dat is niet een kwestie van alleen maar nieuwsgierigheid om daar je mee bezig te houden. Het woord van God is bedoeld om ons tot het eeuwige leven te voeren en om ons hier te laten leven. En daarom is het uitermate belangrijk, en niet van theoretisch belang, om te weten wat die uitdrukkingen betekent. Vandaar dat we juist ook in een prediking kunnen spreken vanuit dit woord. Laten we eerst eens de gewone uitdrukking nemen: de Heere. Daar hebben we dikwijls over gesproken, u weet. Dat is de speciale godsnaam van Israël, die van Israëls God, die na de ballingschap door de Joden niet meer in het openbaar hardop uitgesproken mocht worden, omdat dit de heilige naam was, die dan met te weinig eerbied behandeld zou kunnen worden en die juist door de niet-ingewijde bespot zou kunnen worden. Want de naam Heere, ik spreek de naam met opzet nu niet uit verder, is een weergave van de oorspronkelijke godsnaam. Het betekent eigenlijk die uitdrukking die aangegeven wordt door die vier geheimzinnige letters. J-H-W-H, dat zijn de medeklinkers. En de klinkers, die mogen dus na de ballingschap, naar Joodse opvatting, niet uitgesproken worden. Vanwege de eerbied, waarom? Omdat de naam betekent: ik ben met u, ik ben bij u in uw omstandigheden. En dat is nu juist wat de niet-ingewijde, niet-gelovige bespottelijk vindt. En een bespotting, want de ongelovigen zeggen altijd: waar is uw God? Is God bij u? Vandaar dat die naam alleen maar verstaan kan worden, broeders en zusters, daar waar geloofsvertrouwen is. Ook waar een mens niet ziet, ook waar het niet duidelijk is, dat toch het vertrouwen blijft in de levende God, die zich in het bijzonder bewezen heeft bij ons te zijn, in de Zoon zijner liefde. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, die met het volk van Israël is gegaan, die aldoor zich met het volk verbonden heeft. Nu, dat is in het kort iets gezegd over die uitdrukking Heere, maar het gaat ons speciaal vanavond om die uitdrukking der heerscharen. Wat zijn nu de heerscharen? Moet je goed weten dat hier in de Statenvertalingen, het is in nieuwe vertalingen is het overgenomen, wordt een oud Nederlands woord gebruikt. Namelijk het woord heer. Het wordt nog geschreven met EI. Maar de oude uitdrukking, oude schrijfwijze EI, betekent hetzelfde als een dubbele E. Je vindt het in andere samenstellingen ook. Je hebt een plaatsje in Brabant, dat heet Oosterwijk, maar je schrijft het met O-I. En dan zeggen de mensen Oosterwijk, maar dat is fout. O-I is dubbel O, zoals E-I is dubbel E. Dus je moet zeggen niet heer, maar je moet zeggen heer. Ik blijf nu wel een onderwijzer op het ogenblik, maar het leraarsambt heeft de predikant toch ook. Dus daar mag toch wel iets van doorklinken. Dat zult u, de meeste van u zullen het allemaal wel weten, maar ik heb zo dikwijls gemerkt dat je bij een uitleg soms fouten maakt door dingen bij iedereen verondersteld te hebben dat ieder ze weet, terwijl er dan sommige mensen zijn die het niet weten en die volgen dan een heel stuk verder niet. Daarom, misschien dat ik u te veel vertel, dat u te lang weet, maar neemt u me dan niet kwalijk, denkt u dan dat het voor een andere broeder of zuster is, dat ik dat zeg als u het al weet. Heer betekent dus, wat betekent het oude woord heer? Het betekent leger. Er wordt gesproken, we kennen ook de oude uitdrukking in het Nederlands, heerweg. Dat is de grote weg waarover het leger gaat. Een heer betekent eigenlijk leger. We hebben ook nog de oude naam die vele mensen nog dragen van Herman. Het woord Herman betekent eigenlijk heerman, legerman. Dat zijn allemaal dus oude uitdrukkingen. Nu is het in de Statenvertaling, je kan het dus even goed vertalen met leger. Dus dan zou je kunnen zeggen, de heren der legerscharen. Maar nu komt de grote vraag naar voren, die uitdrukking komt zoveel malen voor, wat wordt er nu met die legerscharen van bedoeld? Nu zeggen sommige mensen, nou ja, dat is duidelijk, hier wordt bedoeld de legerscharen van het volk van Israël, dat de heilige oorlogen des Heren voert. Zo heeft men het ook vele malen willen verklaren. Maar dat is een niet juiste verklaring. U ziet ook in de tekst die hier vanavond voor ons ligt, heel duidelijk, dat beide genoemd worden. David zegt tegen de Filistijn, gij komt tot mij met speer en met een lans en met een strijdknot. Dat is het wapen van die Filistijn. Maar ik kom tot u niet in, moet je vertalen, maar met de naam als wapen, met de naam van de Heere der Heerscharen, de God van de slaglinies, slaglinie is het beste woord ervoor, van de legerscharen, van de slaglinies van het volk van Israël. Hier wordt dus genoemd, eensdeels Heere der Heerscharen, andersdeels de God van de legerscharen Israël. Dan zeggen sommige mensen dat een herhaling is van dezelfde gedachte. Maar dat gaat niet op. Het zijn wel twee begrippen die verwant zijn aan elkaar, maar het is niet hetzelfde. De uitdrukking de Heere der Heerscharen, der legerscharen, is iets anders dan de slagorde van Israël. Hoewel ze nauw met elkander samenhangen. Nu de vraag verder, wat wordt er bedoeld met de uitdrukking de legerscharen, de Heere der legerscharen? Nou, zult u in de Bijbel op vele plaatsen vinden sprake daarvan. Van het sterrenheer. Het leger van sterren. Komt u vele plaatsen, komt u dat tegen in het Oude Testament. Ik zal ze niet opzommen. In de profetie van Jesaja, in Genesis. Heel veel komt voor de als legerscharen zijn dan de sterren, de scharen, het leger van sterren. En dan zult u zeggen, ja, maar wat heeft dat nou te maken met legerscharen? Dat komt omdat in de oudheid had men een, en dat is nou heel een beetje moeilijk om dat te zeggen, terwijl, kijk eens, weet u welke dingen het moeilijkst zijn? Die een kind kan begrijpen, die zijn het moeilijkst voor de volwassenen. Wat ik nu zeg, kan een kind zo begrijpen. Als ik dit kinderen zou mededelen, dan hebben ze er helemaal geen moeite mee. Maar als ik oudere mensen daarmee aankom, dan kijken ze een beetje eigenaardig. De kijk die wij in de moderne tijd op de sterren hebben gekregen, lijkt heel wetenschappelijk verantwoord. En het is ook wel wetenschappelijk. Maar de wetenschap brengt je eigenlijk niet zo ver. De wetenschap brengt je nooit tot de waarheid. Hoogstens tot een stukje juistheid. Om wat praktischer mee te doen. Maar de waarheid is veel dieper. Zoals wijsheid, veel meer is dan wetenschap. En nu staat het kind dichter bij de wijsheid dan de volwassenen. Daarom zegt de Heer Jezus ook dat wij moeten worden als een kind. Nu, de sterrenmachten zijn naar Bijbels besef, de mens van de oudheid wist dit nog, openbaringen van engelenwezens, van engelen. Engelen die in Gods nabijheid zijn, die hem moeten dienen en die hem moeten gehoorzamen. Ik denk aan Psalm 103, waar gesproken wordt van die geesten die rondom de Heere God zijn. Als u het eind van Psalm 103 daarover leest, zijn er vele plaatsen van de Heilige Schrift waarin gesproken wordt van die engelenmachten die zich openbaren in de sterren. En nu begrijpt u ook waarom een groot deel van de mensheid zich bezighoudt met het willen begrijpen van de stand van de sterren. Men tracht uit de stand van de sterren de goddelijke wil te lezen. De goddelijke, wat de mens te wachten heeft van de goddelijke wereld. Want de Heere God regeert de wereld met hulp van zijn dienaren, dat zijn de engelenmachten, dat zijn de engelen. En die engelen, die openbaren zich in de sterren. En daarom is men bezig geweest om de goddelijke wil, de goddelijke lotbeschikking van de mensen af te lezen uit de sterren. Dat is het eerste. Het is dus zo, als er gesproken wordt van de heren, van de legerscharen, van de sterrenlegerscharen, dan betekent dat iets heel merkwaardigs. Als u nu even ziet het verschil wat er is in Israël en in de omwonende volkeren. De omwonende volkeren die kennen het lot. Die weten dat er een hogere wereld is. Dat er machten zijn die het levenslot van de mens bestemmen. De moderne mens is dat vergeten. De moderne mens denkt dat het lot alleen maar afhangt van wat binnenwereldse dingen. Van allerlei materiële dingen alleen, die we zelf min of meer in de hand hebben. U ziet hoe het ons op het ogenblik uit de hand dreigt te lopen. Maar de mens van de oudheid heeft altijd geweten dat de goddelijke wereld het lot van de mensen bepaalde. En daarom waren de volkeren der oudheid er altijd op uit om dat lot te leren kennen, het beschikte lot dat uit de goddelijke wereld kwam. Want dat ligt nu eenmaal vast en dat bepaalt alles. Maar wat is nu het bijzondere, broeders en zusters, wat nu in Israël naar voren komt in die uitdrukking, de Heere van de legerscharen. Terwijl de volkeren buiten Israël alleen maar wisten van die sterrenmachten, die goddelijke machten die alles beheersen, wist Israël door de genade Gods dat die sterrenmachten en die engelenmachten, dat die wel het lot van de mens bepalen. En daarom was de mens van de oudheid in vol eerbied en dikwijls met angst vervuld daarvoor en wilde weten wat de goddelijke wereld beschikt had en wilde zich daar ook naar gedragen, wilde die goddelijke wil kennen, want men was bang om daarmee in conflict te komen. Maar wat weet men nu in Israël? In Israël weet men dat de God van Israël de Heer is van de legermachten, van de beschikkende engelen, van de sterrenmachten. Die zijn alle onderworpen aan de God van Israël. Moet u eens even denken wat een troost hier gegeven wordt in die uitdrukking de Heere der Heerscharen, de Heere van de legermacht, van de hemel, van de sterren, van de goddelijke wezens, van de engelen, zoals ze dus ook genoemd worden. Dat die niet de hoogste macht hebben, maar dat er één is die daarboven staat. Alle mensen bemerken dat hun leven gestuurd wordt. Wat hebben we eigenlijk weinig, als je goed en kritisch kijkt, wat hebben we toch eigenlijk weinig in te brengen. Wat voor omstandigheden, wat voor lotgevallen zijn er in het leven. En je zou het precies willen kennen, en men wil het ook weten. En sommige mensen denken dat je het weet met een beetje wetenschap, als je weet wat van erfelijkheid en van opvoeding en al die dingen. Maar dat is onvoldoende, er is veel meer. Er is een beschikking, er is een lotsbeschikking van het leven. Maar die lotsbeschikking is geen noodlot, weet de Jood, weet men in Israël. Het is zo dat boven de sterren staat de God van Israël. Daarom leest u ook in de openbaring van Johannes, waar Johannes, de Heer Jezus, de eeuwige Zoon God ziet, die in heerlijkheid is. Die heeft de zeven sterren in zijn hand. De zeven sterren bepalen het lot. Zijn zon, maan en de vijf planeten die zo belangrijk zijn. Dat zijn allemaal dus sterrenmachten, engelenmachten. Maar er staat in de openbaring van Johannes dat hier Jezus ze in zijn hand heeft. Dus het lot van de mensen is niet zomaar een lot dat als een noodlot over ons komt. Het gaat wel door bemiddeling van engelenmachten. Maar er is er één die er boven staat. Boven het lot. En die ook dwars tegen het lot in alles kan veranderen. En dat is nu het grote in Israël. We hebben een lot. Dat is voor ons beschikt. En het staat vast. En je kunt er niet uit. En het lijkt bijna of je erin gevangen zit. En het is heel belangrijk om precies te weten wat je omstandigheden zijn, hoe het beschikt wordt vanuit de goddelijke wereld, het hele leven. En dan is er een neiging van de mens om te zeggen, je moet ermee leren leven en je moet het aanvaarden. Dat wordt eigenlijk als hoogste vroomheid gezien. En dat bestaat ook in vele vreemde godsdiensten. Is dat gedeeltelijk wel waar? Het is zo dat een mens de beschikkingen van de goddelijke wereld, dat hij daar niet tegenop kan. Dat hij daar weliswaar kan tegen vechten, maar hij kan ze toch niet overwinnen. Maar er is in Israël iets wat meer is. Er zijn de goddelijke machten, de sterrenmachten die alles beschikken, maar de macht des Heren gaat daar bovenuit. Daarom is in het prachtige verhaal van Abraham, waarin gezegd wordt dat als de Heere God tot hem komt, dat zijn nageslacht zal worden als de sterren des hemels. En dan staat er, en je kunt het zo vertalen, niet dat de Heere God hem alleen de sterren toonde, maar dat de Heere God Abraham meenam boven de sterren, zo hoog met God mee, dat hij op de sterren kon neerzien. Dus alles wat het lot van de mensen bepaalde, dat hij daar bovenuit was. En nu is het volk van Israël in de wereld gekomen om dat te leven en om dat na te volgen, om dat bekend te maken, dat de God van Israël, dat is de God van de Bijbel, boven het lot en boven de sterren staat. Want het lot is hard. Zal ik u iets van het lot zeggen? Waar we alle ondergeboren zijn. De sterrenmachten die daar in rechtvaardigheid, die engelen die daar staan. We zijn alle zondaren. We zitten allemaal onder het lot van de zonde. We zijn zondaren. En de bezoldiging, de consequentie van de zonde, is de dood. En niet de natuurlijke dood alleen, maar veel meer. Ook de geestelijke dood. Dat wil zeggen dat je dan niet, het is onzin dat men dan niet meer zou bestaan. Maar de verdoemenis is een geestelijk dood zijn met een vol bewustzijn. Dat is het verschrikkelijke. Dat is het lot, broeders en zusters, waar wij mensen onherroepelijk onderzuchten. Wat niet weersproken kan worden. Het is altijd weer het gevaar dat men de zonde ontkent en het geketend zijn eraan. Maar er is iets anders. Lot is zo dat er zijn mooie dingen die overgebleven zijn in de wereld. Daar kunnen we van genieten en die kunnen we uitbreiden. Die kunnen we, dat is allemaal binnen de speelruimte van het lot, van de sterrenmachten. Maar we zitten er toch in opgesloten. We hebben veel resten van het paradijs. Er zijn mooie dingen, maar we zitten er toch eigenlijk helemaal niet vast. En nu wordt ons hier gezegd, in die uitdrukking, de Heere der Heerscharen, de Heere die de Heer is over de legerscharen der hemels, over de lotbeschikkers die rechtvaardig zijn en die een mens vasthouden. Daarin, als hij zondaar is, dan moet hij ook veroordeeld worden. Nu, dat doorbreekt de God van Israël, want hij staat boven de sterren en hij voert boven het lot en boven de sterren uit, boven het doodslot, boven het lot van de verdoemenis. Hoe doet die God van Israël dat? Nu zien we in de Heilige Schrift, en ik zou dat een andere keer nog eens uitgebreider moeten zien, maar ik moet nu de draden bij elkaar halen, en, want het gaat om in de Bijbel daar steeds om. Je vindt een parallel als het ware van de sterrenmachten, de zonen Israëls. U vindt hier de uitdrukking, aan de ene kant vindt u de uitdrukking van de Heere der Heerscharen, van de legermachten Israël, van de legerscharen des hemels, van de sterren, vergis me. Dus de Heere der Heerscharen, dat is de legerscharen van de hemel, van de machten. Maar op de aarde is er een God, de God van Israël, die de legerscharen Israël leidt. Er is dus blijkbaar een beschikking in de hemelse gewesten, in de sterrenmachten, en er is een doorbraak op de aarde waarin God ook een legermacht stelt die het onherroepelijke lot wat door de sterren bepaald wordt, waar onze zonde en de rechtvaardige vergelding van de zonde, waar die overwonnen wordt, dat is in Israël met zijn koning, de Heer Jezus. Nu vinden wij in de Heilige Schrift dat thema dikwijls terug, dat de zonen God of sterrenmachten, dat die vervangen worden door de zonen Israëls, de kinderen eens gehad. Dan vind je een heel merkwaardige plaats van in het boek Deuteronomium. Daar staat aan het eind van het boek, er staat ongeveer aan het eind, er staat er iets dat de Heere God in het begin de volkeren scheidde. En er staat er in de Statenvertaling naar het getal der zonen Israëls. En we vinden in een oude handschrift, wat de Griekse vertaling van het Oude Testament heeft gebruikt, vinden we de zonen Gods, dus dat zijn de sterrenmachten. We vinden hier dus een verandering. Merkwaardig dat je het dus blijkbaar beide kan lezen. Wat betekent die verandering? Wat is het verband van de sterrenmachten die het lot bepalen en de zonen Israël? Nu, dat kan ik u duidelijk maken. De volkeren der wereld zoeken de goddelijke wil te leren kennen in de sterrenmachten. Het woord Torah, dat vertaald wordt meestal met wet of geboden, het woord Torah betekent in de Babylonische wereld de wil der goden die geopenbaard wordt in de sterren. Dat betekent het woord Torah daar. Maar wat betekent nu het woord Torah, wet, geboden in Israël? Daar betekent het, gij zult God lief hebben boven alles. En uw naaste als uzelf. Dat is de wil God die boven de sterren staat op aarde. En nu gaat u het zien. De God van Israël heeft op de aarde een nieuw beginsel gepland. In het volk van Israël en in zijn koning, de Messias, waarmee hij het onherroepelijk lot waaraan we gekluisterd zijn door de sterrenmachten van onze zonden, van onze beperkingen, van onze vergankelijkheid, van onze afbraak, van alles wat negatief is, dat die God van Israël dat doorbreekt door het nieuwe beginsel. Er komt in de wereld een nieuwe beschikking God, een nieuwe bedeling, dat is de bedeling van de verzoening. En de bedeling van de verzoening, die breekt door in het volk van Israël. Zijn koning, hoe dan? Door één ding. De wil God wordt geopenbaard in de Torah, in de geboden, dat die worden niet alleen komen niet over de mens, als een lot waarin die gekluisterd wordt, maar de Torah van Gods wegen, dat is de heilige onderwijzing God ten leven, die doet ons leven in deze en in de toekomende wereld waar dat vervuld wordt. En het gaat dus om de vervulling van de Torah, om de vervulling van de wet. En u weet wat de apostel daarvan zegt, de vervulling der wet, dat is de liefde. Zo is dan de liefde de vervulling der wet. De Heer Jezus heeft het uiterste daarvan vervuld. De Heer Jezus heeft het uiterste gedaan. Hij heeft zichzelf geofferd. En zijn liefde is zo groot geweest dat hij daarmee het lot, het onherroepelijke lot van de vergelding voor de zonde in de dood en de verdoemenis heeft weggenomen. En het volk van Israël is het volk dat verbonden is met de Messias. En dat moet doorbreken. Het is Jezus die het doet. En het volk is in de wereld om dit na te volgen. En om het zo op ingang te doen vinden in de gemeente. Broeders en zusters, de lotbeschikking is er. In de sterrenmachten. De Heere God staat erboven. Hij heeft op de aarde een nieuwe beweging, een nieuwe bedeling gesteld in het uitverkoren volk van Israël. met zijn koning, waarin het lot overwonnen wordt, waarin het zo is dat de zonen Israël, de kinderen Israël, met hun koning een opdracht krijgen, namelijk een nieuwe bekendmaking van de wil van God. Dat is namelijk in de geboden God lief hebben boven alles en de naaste als zichzelf. Dat wordt gegeven in de verzoening die doorbreekt alle lof, alle vastheid van wat de sterrenmachten uitmaken. En het is zelfs zo dat in de Efese brief wordt gezegd door de apostel Paulus dat de gemeente, dat zijn dus de bevrijden door die nieuwe beweging, daar horen wij ook bij, dat wij aan de hemelse gewesten, aan de sterrenmachten bekend moeten maken, de liefde God. Namelijk die sterrenmachten, die hebben alles bepaald, maar ze zijn onderworpen aan God. Wij moeten tonen aan de sterrenmacht, aan de engelen in de hemelen, die alles beheersen, die lotsbeschikkers, dat de liefde God in Christus openbaart sterker is dan alle lot, dan alle noodlot. Broeders en zusters, we zitten allemaal in het lot vast. We hebben allemaal onze moeilijkheden. We tobben met dingen waarvan we menen dat ze niet doorbroken kunnen worden. Geloof het niet. De Heere God is bezig om het te doorbreken. En het kan er bovenuit komen. Niemand is gebonden in het lot die in die nieuwe beweging deelneemt, die gaat zien dat hij in Jezus alles verzoend heeft en die de dankbaarheid in het hart kent om na te volgen, om zo niet de geboden na te volgen, om zelf in de hemel te komen, maar alleen om zijn dank te tonen. Dat is het nu eigenlijk. En wat verandert het dan? Ik heb tijden geleden wel eens u een verhaal verteld uit de verklaring van de Heilige Schrift van de Joden, de zogenaamde Talmud. En dat verhaal, dat moet ik u toch in het kort weergeven. Ik heb het wel eens eerder verteld, maar het is zo diepzinnig juist in verband met wat wij hier met elkaar hebben besproken. Het gaat er dus om dat door dat God, de God van Israël, boven het lot, boven de sterrenmachten, boven de engelenmachten staat, dat hoewel die sterrenmachten dagelijks hun invloed laten gelden en het zo is dat alles in deze wereld er naar reilt en zeilt, zijn er toch tekenen waarin het lot doorbroken wordt. En dat is waar de liefde uit dankbaarheid voor de liefde God geuit wordt. En dan vertel ik u dat verhaal, niet om u als kinderen bezig te houden, maar het is een zeer diepzinnig verhaal. Ik heb het al eerder verteld, maar het is niet erg, geloof ik, om het nog eens een keer te horen. Er wordt verteld dat er tijdens de Babylonische ballingschap een rabbijn leefde naast Babylonische priesters die het lot probeerden te lezen uit de sterrenmachten, die goddelijke machten kenden. Dat waren die zogenaamde astrologen. Ze woonden naast elkaar en ze konden het heel goed vinden met deze rabbi. En die rabbi had een dochter. En die priesters, die Persische priesters of Babylonische priesters waren het. Die Babylonische priesters die hadden berekend uit de sterrenmachten, door wat de sterrenmachten te kennen had gegeven, dat dat meisje op haar trouwdag zou sterven door de beet van een slang. Dat was onherroepelijk en dat was door het lot bepaald. Ze gingen naar de rabbi toe en zeiden: je dochter mag nooit trouwen, want in de sterren staat geschreven, het is vast in de goddelijke wet dat ze op haar trouwdag door een giftige slang zou doodgebeten worden. De rabbi antwoordde, het is Gods gebod, dat is niet goed dat de mens alleen zij, dus als ze zal huwen, als ze wil huwen, zal ze huwen. De dag breekt aan van het huwelijk en op dat ogenblik zijn de sterrenwichelaars, de buurlieden, de Babylonische priesters zijn vreselijk bezorgd. Ze doorzoeken het hele huis, kunnen geen slang vinden. De trouwdag gaat verder, het einde van de dag nadert. Het is zo dat er dan een oude bedelaar binnenkomt. En de mensen hebben al wel gedronken, dus ze zien hem haast niet. Maar de bruid is een zeer lief meisje. Ziet die oude gebogen man, heeft medelijden met hem, staat op, neemt hem hoffelijk zijn mantel af en bevestigt die mantel aan een haak aan de muur. Naar de gewoonte werd er dan een pin in de muur gestoken en de jas wordt opgehangen. De dag gaat voorbij. Het hele vreemde is, meisje is niet gestorven. En er wordt, als de bedelaar vertrekt, zien de mensen aan de wand een doorpriemde slang. Wat betekent dit verhaal? Gaat de diepste bijbelse wijsheid geven. Het geeft precies antwoord op wat wij vanavond met elkaar hebben behandeld. Een daad van dankbare liefde van het meisje. Een daad van dankbare liefde. Dat ze die arme bedelaar hielp, hoffelijk hielp, om zijn jas op te hangen. Heeft het lot de dodelijke slang doorboord. Liefde uit dankbaarheid is sterker dan het lot. Niet omdat de mens zelf zo krachtig zou lief kunnen hebben, maar omdat de God van Israël boven het lot en boven de sterren staat en op de aarde een nieuwe beweging is begonnen in Israël met zijn Messias die de zonde der wereld wegdraagt, want hij is het Lam God dat de zonde der wereld wegdraagt. En wie daaruit leeft, die doet daden van liefde uit dankbaarheid. En u zult zien dat de liefde die uit de dankbaarheid voortkomt, ons hele leven, uw en mijn leven verandert en ons brengt boven het lot, boven de onherroepelijke ondergang in de zonde, in de dood en in de verlorenheid en in de verdoemenis. Er is een macht die sterker is en laat niemand dan zich dat geloven dat hij vast zit in het lot. Er is niemand die erin vast zit. Het is wel zo dat we op deze wereld alleen maar de eerste beginselen van de heiliging gaan zien, waarin het doorbroken wordt. Maar God de Heere toont ons in deze wereld al ruimschoots genoeg als bevestiging daarvan, dat hij is nu nog, heden ten dagen, de Heere der Heerscharen. De God die boven de sterrenmachten staat, boven het lot en die op aarde de God is van de legerscharen Israël. En het is niet alleen de heilige oorlog, de oorlogen des Heren die Israël moet voeren. Het is ook de strijd die Israël voert in de navolging van het vervullen van het gebod, dat in volmaaktheid door de Heer Jezus vervuld is, die niet is gekomen om de Torah, de goddelijke wil, te ontbinden, maar om die te vervullen. En hij heeft het vervuld. De liefde is de vervulling der wet en wij mogen in navolging van de Heer Jezus uit dankbaarheid de liefde uiten tegenover God en tegenover de naaste. De liefde is de vervulling van de Torah. Zo, broeders en zusters, kunnen wij zien wat een troostvolle uitdrukking het is. De Heere der heerscharen. De God der legerscharen van engelen, van sterrenmachten, die ze beheerst. En die het lot doorbreekt en die alles vernieuwt en die vrijheid geeft. Mogen wij dan alle in die vrijheid van de Heere der heerscharen, die Heer Jezus geopenbaard is, mogen wij in die vrijheid staan. Amen. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaars. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Dan zingen wij nu met elkaar van Psalm 68, het negende vers, Psalm 68, vers 9. Nu de zegen des Heer, de genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde God, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.